Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Carl-Johan de Zwart.
Jaarlijks krijgen honderden kinderen en volwassenen onterecht de diagnose ADHD. De mens bezet Antarctica. Hoe gaan begeleiders in zorginstellingen om met moeilijke ouders?
Meer begrijpen van wat het is om los te moeten laten. En hoe moeilijk dat kan zijn.
En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 6:06. Dit is het vervolg van KRO's Goedemorgen Nederland. Jaarlijks krijgen honderden kinderen en volwassenen een verkeerde diagnose rond ADHD. Dat stelt GGZ-psycholoog Jaron Kaldenbach van de instelling Altrecht Jeugd. Goedemorgen, meneer Kaldenbach.
Goedemorgen.
Wat gaat er fout?
Er wordt een verkeerd soort onderzoek gebruikt waarmee je eigenlijk ADHD niet kan vaststellen. En waarbij de mensen die het onderzoek doen denken dat ze daarmee wel kunnen.
Ja.
En dan krijg je aan de ene kant honderden kinderen die ADHD als diagnose krijgen, terwijl ze dat feitelijk niet hebben. Maar ook omgekeerd is het geval dat honderden kinderen niet de diagnose ADHD krijgen, terwijl ze in feite wel ADHD hebben.
Ja,
dus het werkt eigenlijk beide kanten op.
Ja, wat is dat voor onderzoek dan?
Dat is neuropsychologisch onderzoek en dat is een soort testonderzoek. Dat kunnen computertaken zijn, dat kunnen testen zijn die je gewoon op papier doet, waarbij je meet hoe de concentratievermogen van kinderen in elkaar zit, hoe iemands geheugen is, of iemand impulsief is, hoe het werktempo is, of iemand zich snel laat afleiden, al dat soort taken.
Ja, maar zijn dat niet allemaal de dingen die u nu noemt signalen van ADHD dan?
Ja, dat klopt. Dus dat is ook de verwarring die bij veel vakgenoten heerst en waarom het ook dan weer niet zo raar is dat ze dat onderzoek doen. Alleen het lastige is dat zo'n onderzoek altijd plaatsvindt in een testsituatie, een soort laboratoriumsituatie kan je zeggen.
Ja.
En die situatie is prikkelarm, gestructureerd, 1-op-1. En je ziet vaak juist dat de mensen met ADHD heel veel moeite hebben in het dagelijks leven. Dus in een drukke schoolklas, thuis in het gezin als de televisie aanstaat en de moeder het eten op tafel zet en er nog 5 dingen gebeuren.
Ja.
En vaak zie je dat een deel van de symptomen van ADHD eigenlijk al een beetje verdwijnen als je die omgeving structureert.
Ja, dus dat onderzoek wordt eigenlijk gedaan in een niet representatieve situatie.
Exact, ja.
Dat zouden de onderzoekers toch ook moeten weten?
Dat zou je wel zeggen, ja.
Hoe kan dat dan?
Nou, wat je bij die taken ziet is, stel dat je 100 kinderen met ADHD die testen zou geven en 100 kinderen zonder ADHD.
Ja.
Dan zie je op een aantal taken dat ze als groep wel degelijk uitvallen op die dingen die ik net noemde. Alleen individueel.
Uitvallen?
Nou, dat bijvoorbeeld als je 100 kinderen met ADHD een concentratietaak laat doen en 100 kinderen zonder ADHD.
Mm-hmm.
Dan zullen de ADHD'ers als groep gemiddeld lager scoren dan de kinderen met ADHD of zonder ADHD.
Ja.
Alleen individueel zit er zoveel variatie dat die testen eigenlijk onvoldoende betrouwbaar zijn om de echte ADHD'ers eruit te kunnen pikken.
Ja, we zijn eigenlijk helemaal verkeerd bezig dus.
Ja.
Met de diagnose stellen.
Als je die testen doet, gelukkig gebeurt het ook heel goed in Nederland dat mensen wel de dingen doen die nodig zijn voor ADHD-onderzoek.
Hoe constateert u zelf dan ADHD bij iemand?
Nou, als ik een intake doe waarbij de vraag is er sprake van ADHD, dan zie ik het kind en de ouders. Dan vraag ik van wat zijn de klachten en dat vraag ik heel grondig uit. En dan vraag ik ook, is het niet alleen iets van de laatste 3 maanden en een gevolg van dat de ouders net hebben gezegd we gaan scheiden of dat er iets anders is gebeurd. Dus je kijkt eigenlijk of de symptomen al van jongs af aan op meerdere levensterreinen aanwezig zijn.
Ja.
En of die daardoor ook hebben gezorgd voor beperkingen in het functioneren.
Ja. Wat zijn de gevolgen, misschien wel maatschappelijk, van die enorme verkeerde diagnose die gesteld wordt?
Nou, dat een deel dus onterecht met het etiket ADHD rondloopt.
Hoe erg is dat?
Je kan zeggen het is stigmatiserend. Je kan zeggen dat bij ADHD weten we dat een aantal dingen kunnen helpen in termen van behandeling waar medicatie de één van is.
Ja.
Dus je kunt je voorstellen als je onterecht de diagnose krijgt dat je daarmee ook onterecht een recept mee naar huis zou kunnen krijgen.
Ja. Oei.
Dat zou vervelend zijn. Dat is de enige die daarbij gebaat is de farmacie. Maar voor de rest zijn er alleen maar verliezers bij dat scenario, denk ik.
Ja.
En omgekeerd zie je natuurlijk ook dat er een aantal jongeren rondlopen of kinderen die geen ADHD als diagnose krijgen, terwijl ze het dus wel hebben.
En die eigenlijk weer wel medicijnen zouden moeten hebben.
Ja, en die daardoor dus op school onnodig veel faalervaringen opdoen, die moeite hebben met planning,
ja,
die allerlei impulsieve, onhandige dingen doen, die misschien eerder in contact met justitie kunnen komen, die eigenlijk een onnodig zwaar leven leiden als je het even zwaar aanzet.
Ja, nou werkt u bij de instelling Altrecht Jeugd. Mm-hmm. Heeft u een beetje een beeld van hoe groot dit landelijk dan is? Ik noemde al honderden, maar zijn er niet veel meer dan?
Nou goed, dat werd me van de week ook al een keer gevraagd. Nou, het zijn er geen tientallen en duizenden, is misschien ook wat overdreven. Ik heb niet precies uit mijn hoofd de cijfers beschikbaar bij hoeveel kinderen jaarlijks de diagnose wordt gesteld. Maar goed, ik geef heel veel cursussen in het land, ook bij allerlei andere instellingen. En dan zie je toch eigenlijk bijna wel in iedere groep van verschillende vakgenoten die je spreekt, dat er altijd een aantal tussen zitten bij wie dit misverstand heerst.
Ja, wat zijn maatschappelijk de gevolgen uiteindelijk van deze verkeerde manier van onderzoek doen?
Nou ja, wat ik net eigenlijk zeg. Dus dat een deel onbehandeld rondloopt. En een deel maar overbehandeld.
Dat even in ogenschouw nemen.
Okay,
uiteindelijk.
Nou ja, je zou kunnen zeggen, het is natuurlijk ook een financieel plaatje wat eraan vastzit. Hè. Kinderen krijgen onnodig onderzoek wat niet nodig is. Omdat je, als je wil weten of iemand zwanger is, ga je ook geen speeksel afnemen, zou ik maar zeggen. Dus dat is eigenlijk onnodig, dat is duur.
Ja.
Ja, zeker in een tijd van financiële krapte is dat natuurlijk niet echt te verantwoorden. Het werkt ook vertragend voor allerlei trajecten. Dus het werkt in die zin ook mee aan de wachtlijsten in de zorg. Dus in die zin denk ik van als je dat onderzoek zou skippen, of in ieder geval zou skippen met het doel om ADHD vast te stellen, want er kunnen best andere redenen zijn waarom dat onderzoek wel zinvol is, dan zou je in die zin tijd kunnen besparen en zeggen we gaan niet standaard dat onderzoek doen bij iedere ADHD-vraag, maar we gaan het op indicatie inzetten. Als we meer willen weten van de sterke en zwakke kanten van een kind, of toch op zoek zijn naar gerichte adviezen voor de praktijk.
Ja, hoe reageren uw collega's eigenlijk op deze steen in de vijver?
Ja, nou, vooralsnog, ik heb er enkele tientallen mailtjes over gekregen en een paar eerdere interviews ook over gegeven. Vooralsnog krijg ik vooral mailtjes van de medestanders. Die zeggen, goh, ik ben blij dat er eindelijk iets aan gebeurt. En wat belachelijk eigenlijk dat dat nu pas aanhangig wordt gemaakt. En Diel die zegt ook, ja, maar weet je, dit wat jij zegt, dat staat toch ook gewoon in de richtlijnen, dus dat is eigenlijk helemaal niet nieuw.
Nee, maar het is nou eenmaal de gewoonte om het op die manier te doen, hè? En het is een starre wereld wat dat betreft.
Ja, in wezen kom ik ook niet met een revolutionair nieuw plan of met een eigen of een nieuwe visie. Dit is eigenlijk gewoon waar alle deskundigen in Nederland het wel over eens zijn, alleen de praktijk is helaas anders.
Ja. Zou je niet eigenlijk gewoon onderzoek moeten doen in de klas?
Dat zou het mooiste zijn. Eigenlijk zou je het liefst de kinderen in die situatie willen onderzoeken waarin ze ook de meeste beperkingen hebben en zich ook het meest onderscheiden van leeftijdgenoten. Maar dan zou je dus ook testen moeten hebben die genormeerd zijn en waarbij in de normgroep ook de andere kinderen in de klas getest zijn. Want anders krijg je ongelijkwaardige vergelijkingsmateriaal.
Ja, maar dat is ondoenlijk.
Nou, dat zou op zich kunnen.
Ja?
Dat zou op zich kunnen. Ik bedoel,
Nou, dan moeten we dat misschien maar gaan doen.
Ja, nou, ik ben ervoor.
Hartelijk dank. Jaron Kallenbach, psycholoog.